Goedemiddag en welkom bij Buitenhof op zondag 2 september. Straks oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over de eurocrisis. En we het hebben over een mogelijke epidemie, namelijk burn-out. Maar we beginnen met de katholieke kerk. De paus werd deze week rechtstreeks in verband gebracht met de misbruikaffaire. Hij zou ervan hebben geweten. Is dit het bewijs dat het niet alleen gaat om rotte appels, maar dat de hele organisatie erbij betrokken is? Bij mij aan tafel advocaat Jan Bonen. Die probeerde eerder de kerk tot criminele organisatie te laten veroordelen. Dat is alweer een paar jaar geleden. Hoe is dat afgelopen?
Dat was 2011 en 2012, dat is heel lang geleden. Het grappige was dat ik had niet verwacht dat ik ooit nog op dit onderwerp zou hoeven te komen. Je denkt dan, het komt wel goed, maar het is niet goed gekomen. Het is veel erger geworden nog. Zeker na de laatste getallen uit Amerika, dan vraag je je af, hoe is het in hemels mogelijk? In 2012 zei Baudard nog, van de priesters zouden dat ook niet meer doen. Dat zou allemaal in orde zijn nu. Er blijkt dus helemaal niets gebeurd te zijn.
Nee. Hoe ging het toen met, want u had een cliënt?
Nee, dat was het probleem. Ik had gezegd dat de bisdom Rotterdam aangemerkt diende te worden als een criminele organisatie. En met meneer Beer, dat was toen de bisschop. En dat werd afgedaan met de mededeling dat uit het rapport Deetman was niet gebleken dat er sprake was van een criminele organisatie.
Ja.
Nou, het rapport Deetman, dat ging over individuele gevallen waarvan ze vast hadden gesteld tussen de 10.000 en 20.000 gevallen zouden zijn.
Gigantische aantallen misbruik.
Gigantische aantallen. Onvoorstelbaar aantal eigenlijk. En grappig is dat je dan Deetman het niet aanmerkt als een criminele organisatie. Dus zei het Openbaar Ministerie, dan is het dus geen criminele organisatie. Toen ben ik daar naar het Hof gegaan. Dan kan je een zogenaamde artikel 12 procedure. Dat doet de halve wereld nu, maar toen was dat nog bijzonder. En het Hof zei, u bent geen belanghebbende.
Want zelf niet misbruikt.
Want ik was zelf niet misbruikt. Daar had ik niet aan gedacht. Dat het noodzakelijk was om misbruikt te zijn om als klager in aanmerking te komen. Maar ik had me wel als klager gepresenteerd. Dus behalve als advocaat ook als klager. En ik was Hollander. En ik meende dat het goed was als daar aandacht voor aan werd besteed. Maar ik was geen belanghebbende. Dus liep dat uit op een niet.
Nee. Even terug naar de abstractie. Wat is een criminele organisatie? Wat maakt een organisatie tot criminele organisatie?
Een criminele organisatie is een aantal kenmerken die in artikel 140 van ons strafrecht is beschreven. En dan gaat het om een gezamenlijk doel. Een organisatie moet een hoofd, een leider zijn. En in het algemeen wordt gemeend dat er ook geweld moet worden toegepast in enige vorm om die club bij elkaar te houden. En het oogmerk moet dan misdrijven zijn met z'n allen.
Kunt u voorbeelden geven van organisaties die daarvoor die kwalificatie in aanmerking komen?
Nou, men heeft getracht dat nu bijvoorbeeld bij de Satudaro, bij de motorclubs, het niet helemaal duidelijk is of daar een artikel 140 procedure kan leiden tot opheffing van die clubs. Wat volgens mij wel geprobeerd is. Op dit moment is het in de civiele zin geprobeerd. Mm-hmm. Maar ook daar kan je zeggen dat die misdrijven gezamenlijk worden gepleegd met de leider en het geweld. Het is allemaal samenlijk oogmerk. Zou best kunnen leiden tot het opheffen van een motorbende. Ja.
En hoe lang bestaat dat artikel al?
Hou me er niet aan, ik dacht 1992, maar dat doe ik uit hoofd.
Ja. Maar er is ook vroeger al geprobeerd, ik zal maar zeggen de NSB of zo, om te kijken of je die niet tot een criminele organisatie kon.
Ja, maar toen was het begrip criminele organisatie nog niet in die zin in de wet beschreven als apart artikel 140. Daar was eigenlijk meer de verontwaardiging aan de orde dan dat er een rechter zich boog over de vraag of bijvoorbeeld NSB aangemerkt moest worden als een criminele organisatie. Dat lag niet, toen nog niet, was ook niet aan de orde.
Nee. Ik denk dat veel mensen denken, ja, er is wel een hoop kritiek op de kerk, maar criminele organisatie gaat toch wel weer een stukje te ver.
Nou, het probleem is dat als je het algemeen blijft toespitsen op individuele gevallen, er geen sprake kan zijn van ooit het opheffen van die kerk. En nou kun je afvragen, ja, waar maakt die Bonen zich nou zo druk over? Nou, ik maak me ontzettend druk over dat geval dat ik toen ook in 2012 beschreven heb van dat jongetje die gevraagd van, wat vind je nou van dat misbruik? Dat kind werd 8-9 jaar. Ik heb het toen ook gezegd, maar dit herhaal ik, omdat dat me zo bij is gebleven. Dat jongetje zei, het deed zozeer aan de kont. En kan nog niet goed, zonder dat ik er emotioneel van word, kan ik nog steeds niet goed bevatten wat het kind zei. Dat is langzaam door me doorgedrongen en de ellende ervan, de achtergrond. Het ging dus niet over de vernedering, het ging niet over het machtseffect op dat kind. Het was direct lichamelijk betrokken op dat kind. En dat heeft mij toegebracht om echt te overleven, al moet ik 2000, al moet ik 110 worden, mm-hmm. om toch op een of andere manier dat kind recht te doen. En dat kind is het slachtoffer van een criminele organisatie. Die
ja, maar u zegt criminele organisatie. Wat maakt dan de kerk tot zo'n organisatie? Je zou kunnen zeggen, er moet een leider zijn. Nou, die is er. We hebben een paus. Maar ik neem aan dat er nog wel wat andere criteria zijn.
Er moet een structuur zijn. En moet in de tijd bestaan. Nou, het bestaat nu 2000 jaar, dus in de tijd. Het heeft een gezamenlijk oogmerk. Het faciliteren van kindermisbruik. Hè, dat is een oogmerk. Je kunt wel zeggen, ja. Maar dan kom je uit bij het opzet. En dat is in Nederland een begrip en in de hele wereld. Dat heet voorwaardelijk opzet. Als je nalaten doen wat je moet doen, omdat je anders het risico loopt dat er iets gebeurt, dan heet dat voorwaardelijk opzet.
En ja, in het geval dat de paus ervan had geweten, dan is dat aan de hand.
Precies. Als hij ervan heeft geweten, en hij heeft ervan geweten, blijkt nu, maar hij wist al lang dat hij ervan wist, maar nu is er buiten gekomen dat hij het gewoon genegeerd heeft. En dat hij meermalen is geweest op het feit dat hij iets moest doen. En hij doet niks. Er gebeurt helemaal niks. Ook in individuele gevallen niet. Helemaal schandelijk is natuurlijk ook dat in 1962... door het Vaticaan een ukase is uitgegeven, waarin stond dat priesters en wie dan ook binnen de katholieke kerk er niet over mochten praten. Ze mochten dus geen aangifte doen. Ze mochten niet zeggen als ze ervan wisten. Ze moesten het gewoon doodzwijgen. En dat stond in een beslissing waar ze allemaal gebonden waren. Want ze vallen allemaal binnen die kerk. En die kerk, daar is de paus de baas. En iedereen had zich maar te houden aan die wetgeving.
Maar u wil dus alsnog dat de katholieke kerk wordt getypeerd als een criminele organisatie. Waar moet u dan naartoe met uw verhaal en met uw klachten en met...
Nou, na 7 jaar, 8 jaar en iedere keer weer opnieuw kijken wat is er aan de hand, leken er een paar mogelijkheden. Er was een internationaal strafhof in Den Haag, omdat het hier gaat over misdrijven tegen de menselijkheid. Maar dat kan niet, want daarvoor moet je dan lid zijn van dat strafhof. Dat is het Vaticaan niet. Nee. Amerika trouwens ook niet, bewust niet, omdat je dan nooit hoeft te verschijnen. Je kunt vrijwillig een onderzoek toelaten. Dat zou het Vaticaan nooit doen, maar dat doen ze niet. Maar dan moet je dus aangifte doen bij het Europese Hof, of bij het Internationaal Strafhof, of bij de Hof van Justitie in Rotterdam. Dat is de weg. Die zijn allemaal afgesloten. Al die wegen zijn eigenlijk gewoon afgesloten. Een van onze beste advocaten is Lisbeth Zegveld. U wel bekend, neem ik aan. In mijn ogen een van de beste. Die het aandurft om een civiele procedure te beginnen. Nou, dat moet een werk zijn, daar moet ze dag en nacht mee bezig zijn. Ze doet het, maar is kansloos. Maar toch doet ze het. En dat vind ik ontzettend dapper. Want daar wordt mee duidelijk, eigenlijk wat ik hier ook doe, tegen beter weten in volhouden, dat het niet kan. In de hoop dat enig moment een soort beweging ontstaat, als bijvoorbeeld MeToo of zo, waarin mensen zeggen, nu zijn we het met z'n allen zat.
Ja, en kunt u niet overleggen met andere advocaten en een soort...
Dat hebben we zeker gedaan. We komen met elkaar tot de conclusie dat ze onschendbaar zijn. Ze zijn gewoon onschendbaar.
En hebben ze dat met opzet gedaan om de criminaliteit te verbergen?
Afdekken van de verantwoordelijkheden, afdekken van het misdrijf, afdekken van de organisatie die in stand moet blijven. Er is gewoon geen weg. Al die wegen zijn geblokkeerd en allemaal op juridische gronden en vaak ook door te stellen, wij zijn een staat en als staat zijn wij niet aansprakelijk. En zo worden dan eigenlijk alle mogelijkheden weggewuifd. Individuele gevallen, die zouden aangifte kunnen doen, nog wel van misbruik. Maar daar heb ik dan in mijn ogen niks aan.
Nee.
Je moet zich realiseren dat de pedofilie in Nederland een misdrijf is waar hoge straffen op staan. Met schadevergoeding. En dat die mensen daarna ook eigenlijk uitgekotst worden. Ze kunnen nergens meer wonen. De buurt zegt, we willen ze niet hebben. En hier lopen duizenden mensen, priesters en andersoortige zwartschokken, die ditzelfde doen, volkomen straffeloos, en zich kunnen bewegen over de hele wereld, zonder dat iemand ze ook met de vinger najaagt. Terwijl de pedofiel in Nederland niet goed te praten. Op deze wijze, Nederland wordt bejegend. De hele buurt kotst hem uit. Al die zwartschokken worden nog steeds in de kerk gedoogd en houden nog steeds praatjes over liefde en God maar weet wat allemaal. Dat is ergerlijk en onaanvaardbaar. En die onschendbaarheid, dat doet mij het meest pijn eigenlijk. Dat je onschendbaar zou kunnen zijn in een wereld die wij samen een rechtsstaat noemen, heel Nederland.
Dank u wel, meneer Born. Deze week ligt dit boek in de winkel. Dat is een terugblik van Jeroen Dijsselbloem op de financiële crisis in Europa. En die crisis die is voorbij, want Dijsselbloem heeft ons door de storm geleid. Maar ten koste van wat eigenlijk? En daar gaan we het over hebben. Onder meer met Kees Vendrik. Die is van de Triodos Bank, tegenwoordig de, noemen ze ook wel de Groene Bank. Oud-Tweede Kamerlid voor GroenLinks, lid van de Algemene Rekenkamer. En lezer van het boek, dus daar gaan we het straks over hebben. Eerst even de schrijver zelf. Die heeft ook een apart hoofdstukje gewijd aan wat een beroemde uitspraak is geworden over drank en vrouwen. U moet er alweer bij glimlachen. Ik moest het eerlijk gezegd ook wel een beetje. Maar het was wel een uitspraak die mensen enorm op de tenen heeft getrapt. Ik lees op pagina 235, toen zei u: als ik al mijn geld uitgeef aan drank en vrouwen, kan ik daarna niet om hulp gaan vragen. En dat was eigenlijk voor u een reden om de lichtzinnige levensstijl van de mensen die van uw geld wilden hebben aan de kaak te stellen?
Zeker. Kijk, het raakt het kern van het debat wat steeds terugkomt in de eurozone. Hoe kun je nou in zo'n eurozone en tussen landen solidariteit organiseren? En wat mag daar tegenover staan? Hoeveel mag je dan van elkaar vragen? Zeg maar vooraf, voordat je in een crisis zit. Nou, bijvoorbeeld, ja, je moet wel je begroting op orde houden. Je moet je eigen economische problemen aanpakken. Je moet je toch een beetje je zaken op orde houden. Maar ook in een crisis. Nou, als je heel veel geld goedkoop wil lenen, dan gaat dat gepaard met voorwaarden. Je moet je zaken aanpakken. Daar zit voortdurend spanning op. En deze opmerking, die vanwege de woordkeus buitengewoon slecht viel bij veel mensen. Althans, in sommige landen waar de mediaweergave nog weer wat ruiger was dan mijn uitspraak. Die raakt precies deze gevoeligheid.
Hè? Ja. Dus heeft u toch voor de formulering als zodanig uw excuses aangeboden?
Nou, ik heb gezegd, en dat meen ik ook, dat kijk, als je weet dat de woordkeus zoveel gedoe oplevert, dan moet je wel afvragen of dat nou heel effectief was.
En?
Nou, het was wel effectief omdat het precies dit debat los trok.
Dus u heeft er geen spijt van?
Nee, ik had het achteraf gezien eloquenter kunnen formuleren. Maar het doet niks af en daarom ben ik ook wel vrij koppig op dit thema. Het zit echt sterk in mijn politieke overtuiging dat je kunt alleen maar solidariteit overeind houden, waar ik zeer aan hecht, als dat gepaard gaat met het nemen van verantwoordelijkheid.
Ja, maar dan was het waarschijnlijk juist een heel goed beeld.
Elkaar daarop, precies, en elkaar daarop aanspreken. Soms ook confronterend. Ja, dat past ook bij mijn rol als eurogroepvoorzitter. Ik zag in de eurogroep de spanning tussen de landen die zeiden, ja, we hebben veel meer solidariteit nodig met bankenproblemen, met landenproblemen, et cetera. En landen die zeiden, nou, solidariteit, je zoekt het zelf maar uit. En overigens, dit zijn de regels. En ik vind echt de enige manier waarop je dat constructief bij elkaar houdt, op een zinnige manier bij elkaar houdt, is te zeggen, nee, je zit met elkaar, je hebt enige lotsverbondenheid in die eurozone, is onvermijdelijk. Niet alleen maar systeem, maar ook politiek. Maar dat hou je natuurlijk alleen overeind als iedereen zich aan de regels houdt. Ja. En zich een beetje gedraagt, ja.
Misschien dat de uitspraak daarom ook zo hard aankwam, omdat die uit uw mond nogal wild klonk. U bent niet een man die geassocieerd wordt met veel drank en vrouwen. Misschien zie ik dat verkeerd of beschouwt u dat als een belediging, maar ik denk dat dat mee heeft gewerkt. Wat denkt u, meneer Vendrik?
Ik denk dat dat een bijzondere uitspraak was. Maar er is misschien toch één punt wat hier vergeten wordt, is dat de drank, die kwam uit Noord-Europa. Dat is de goedkope kredietverlening die met de komst van de euro mogelijk werd. De grote spaaroverschotten in Noord-Europa, die we al lang hebben. En die in de eurozone vanaf 2002 massaal naar het zuiden gingen. Dus het was ons geld, het waren onze kredieten, het waren onze bankiers. Zij hebben de drank aangereikt. En dan is het waar, daar ben ik zeer met Jeroen Dijsselbloem eens, er is een balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. Maar de verantwoordelijkheid is dan ook aan onze kant.
Zeker.
Om te zeggen, we hebben een eurozone opgezet die een onverantwoorde kredietverlening heeft mogelijk gemaakt in het zuiden. En een schuld heeft altijd twee kanten. Een munt heeft twee zijden. Dat is een probleem van het zuiden, maar het is ook een probleem van het noorden. En wat mij toch puzzelt, met grote waardering voor het boek, Want ik vind echt heel goed dat het er is. Het is een fenomenale gebeurtenis geweest, die eurocrisis. Dat heeft ons allen diep geraakt. Het Europese project ook. Ik weet niet of we er beter uit tevoorschijn zijn gekomen. Dus ik vind het heel goed dat hoofdrolspelers zoals Jeroen Dijsselbloem zich daar publiekelijk over verantwoorden. Dat zouden veel meer leidende politici mogen doen.
Maar nu de kritische noot?
Maar de kritische noot is wel dat de prijs van aanpassing, de prijs van de crisis, in overwegende mate bij het Zuiden is neergelegd. En ja, voor een deel is dat onvermijdelijk, want daar hebben ze ook echt fouten gemaakt. Jeroen Dijsselbloem wijst daar in zijn boek ook terecht op. Maar de grotere samenhang, hoe ga je nu echt in zo'n eurozone ook in de toekomst om? Ook vandaag de dag, wij sparen tegen de klippen op. We exporteren dat en wij verwachten van de buitenlanden dat ze ons spaargeld omzetten in leningen en schulden. Dus het is ook onze verantwoordelijkheid. Die onevenwichtigheid is vandaag de dag nog steeds niet aangepakt. En dat was een van de oorzaken van de crisis destijds.
Kijk, wanneer ik spreek over verantwoordelijkheid, spreek ik alle betrokkenen aan. En Kees Fenneke heeft volstrekt gelijk wanneer hij zegt dat in die periode voor de crisis, waarin we al wel een monetaire unie hadden en de euro zeer goedkoop was, is er heel veel geld gestroomd en niet goed geïnvesteerd in sommige economieën, maar gewoon geconsumeerd. Dus die schuldenberg nam alleen maar toe. Dus mijn opvatting daarover, en die staat ook centraal in het boek, is als dat gebeurt, weet dan, investeerders, dat jullie ook verantwoordelijk zijn. En dus ook dat als die bubbel barst, of als een overheid niet meer kan terugbetalen, of als banken omvallen, dat jullie ook de rekening krijgen. Die rekening zou dus moeten gaan in de toekomst. En het had in deze crisis ook moeten gebeuren naar de investeerders, ook als ze in Duitsland zitten. Laten we eens een voorbeeld nemen wat al weinig aandacht krijgt. De crisis in Ierland is ook enorm diep geweest. Een hele grote bankencrisis. Ierland wilde die banken saneren en de verliezen ook meteen terugduwen naar Duitse en Engelse investeerders. En het werd hen niet toegestaan. De Amerikaanse regering heeft er enorm tegen gelobbyd. Het IMF was er tegen. De Europese Centrale Bank was mordicus tegen. Want men was zo bang voor de financiële markt. En wat er is gebeurd is precies wat Kees beschrijft. Dat geld werd allemaal eerst goedkoop verstrekt. En toen de crisis zich voordeed, werd de verantwoordelijkheid toebedeeld aan de belastingbetaler in Ierland, in Griekenland, ook in Nederland. Het gebeurde overal. Die fout moeten we dus niet herhalen. Centraal thema in het boek. Zorg dan dat dat in de volgende keer goed wordt teruggeduwd, ja, en die risico op de goede plek
heeft. Over de toekomst wou ik het straks nog even hebben. Even terug naar hoe Dijsselbloem heeft gehandeld. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in de landen over wie wij het hebben, dus Griekenland en Spanje en Portugal, zijn ontzettend boos geworden over het feit dat hun levensstandaard zichtbaar achteruit ging door de maatregelen die u nam. Is dat onvermijdelijk geweest?
Dat is voor een deel onvermijdelijk geweest. Dit was de grootste recessie in 80 jaar. Die heeft ons allemaal geraakt en vooral die landen waar u het net over had. En het is ook waar dat de leidende politici in de periode daarvoor soms er echt een potje van hebben gemaakt. Dus die landen waren helemaal niet crisisbestendig. Die kwamen, de uitspraak is, als het eb wordt, zie je wie geen zwembroek aan heeft. Er waren er vele zonder zwembroek. Dat is nog iets anders om te zeggen. De prijs van aanpassing moet vooral bij die landen gebeuren. Ook wij hebben die verantwoordelijkheid gehad in de onevenwichtigheden van die eurozone. Kijk, en dat is wat mij toch altijd weer fascineert. Ik probeer het debat al een aantal jaren goed te volgen. Maar als buitenstaander, maar als ik het boek van Jeroen Dijsselbloem lees, het is toch heel naïef geweest, dat hele europroject zoals dat in de jaren 90 is opgezet. Met de veronderstelling, die economieën in Europa groeien naar elkaar toe. Het tegendeel is gebeurd. En dat gat is opgevuld door private kredietverlening. En eigenlijk is dat probleem nog steeds niet opnieuw, nog steeds niet geadresseerd. En dat punt is eigenlijk in de aanpak van de eurocrisis eigenlijk van tafel geveegd. De prijs van de aanpassing is bij zuidelijke landen neergelegd. Het grotere verband van die eurozone, hoe moet die zich verder ontwikkelen, is eigenlijk niet gezien. Er is veel weerstand bijvoorbeeld van Duitsland, ook een grote exporteur. Die jaagt die overschotten de eurozone in en dat moet maar ergens zeg maar zijn beslag krijgen. En dus zo dat gaat die eurozone ook in de toekomst niet goed functioneren als je dit probleem niet aanpakt. En dan is het toch iets wat van twee kanten moet komen.
Ja. U zei gisteren in Nieuwsuur op weg in Griekenland, misschien ben ik wel te hard geweest.
Ja, kijk, ik heb in het boek op een aantal punten ook kritiek op hoe Europa, en dus ook in de laatste 5 jaar ikzelf, fouten hebben gemaakt.
En die fout was dat u te hard was?
Eén daarvan was, dat kwam in Nieuwsuur aan de orde. Kijk, ik denk dat we veel te veel tegelijk hebben gevraagd van een land als Griekenland.
Heeft u dat dan gedaan, als dat uiteindelijk niet zo verstandig was?
Omdat er ook heel veel zwaktes zijn in Griekenland. Hè. Corruptie doet zich daar op allerlei plekken voor. Ineffectieve organisatie van de publieke sector, van de belastingdienst, van al die diensten. Groot probleem. Hoe de economie functioneert met allemaal beschermde families die grote belangen hebben in delen van de economie waar nieuwkomers niet tussen komen. Allemaal punten die moeten worden aangepakt.
Tussen aanhalingstekens gewone mensen die hun pensioen omlaag zagen gaan en die hun inkomen omlaag zagen gaan. En die daar niet die waren niet verantwoordelijk voor corruptie of wat dan ook.
Nee, maar daar zit een heel ander issue onder. Kijk, als je realiseert dat in de jaren voor de crisis de gemiddelde koopkracht, gemiddelde besteedbaar inkomen in Griekenland in 6 jaar tijd met 40% toenam, daar zat geen reële economische kracht onder. Dat was grosso modo gewoon op schuld gefinancierd, allemaal met kredieten. Van die 40% is nu weer 25% weggeslagen door de crisis. Dat is onomstotelijk waar. Maar als je die 40% wat er daarvoor is gebeurd, als je die buiten haakjes zet, daar niet naar kijkt en alleen maar kijkt, nou ja, die Europese programma heeft ertoe geleid dat zoveel welvaart weg is. Ja, jongens, je moet die periode daarvoor erbij betrekken om de goede analyse te maken. En anders gebeurt opnieuw, weer op basis van krediet, ja, die buitenlandse investeerders graag bereid zijn te verstrekken, wordt weer die economie opgepompt, de volgende bubbel, de volgende schuldenberg.
Ja. U bent
dus we hebben aan allebei de kanten het aangepakt. We zeggen nu, als je al investeert in risicovolle bedrijven of in risicovolle banken of geld leent aan risiconemende overheden, weet dan dat je dat risico krijgt, dat je die rekening gaat betalen. Dat is fundamenteel over wat er fout is gegaan in de financiële sector aan die kant. En aan de andere kant zeggen we tegen landen, je moet je eigen economie, hoe je publieke sector werkt, je rechtsstaat echt verbeteren om het vertrouwen terug te krijgen. Niet alleen van de buitenwereld in een land als Griekenland, maar ook van de Grieken zelf.
Ja, laten we kijken naar de toekomst. Is nu, want de heer Dijsselbloem is niet ontevreden over wat er gepresteerd is de afgelopen jaren en constateert op het eind van het boek dat allerlei dingen beter zijn gegaan. Maar is er nu een soort garantie dat het nooit meer zal gebeuren? Of staan we gewoon weer aan de vooravond van een crisis omdat er weinig veranderd is?
Nou, ik zou zeggen geen van beide. Die garantie is niet te geven, dat kan niemand. En ik al helemaal niet. En ik geloof ook niet dat we nu weer aan de vooravond van de afgrond staan. Zoals dat in 2008 en 2011, 2012 het geval was. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Dus de goede stap die gezet is, en daar verdient John Dijsselbloem credit voor, de stap van de bankenunie, die wurggreep van banken en nationale overheden die elkaar het moeras intrekken. Nou, daar is nu echt een eerste stap gezet om dat uit elkaar te halen. En te zorgen dat daar de paniek wordt beheerst en dat banken kunnen worden aangepakt als ze in de problemen zijn, zonder dat ze de nationale staat in kwestie meetrekken en dat je een soort herhaling van het afgelopen jaren krijgt. De druk op financiers van financiële instellingen dat zij ook een deel van de pijn moeten pakken als het fout gaat, zeer terecht. Dat macro-economische punt van toen net, dat grote evenwicht in die zone, dat is volgens mij nog niet aangepakt. En ja, ik zie niet goed voor mij hoe je die euro in de toekomst kan bewaren en zeker kan stellen als je daar niet veel meer politieke samenwerking op georganiseert. Ik weet, dat is vandaag de dag mateloos impopulair. Dat is helaas ook de prijs natuurlijk van die eurocrisis.
De trend is eigenlijk de andere richting.
De trend is de andere kant op. En dat brengt me eigenlijk weer terug bij mijn verwondering over wat er destijds in de jaren 90 door politieke leiders is besloten. Hoe had je nou bedacht dat een muntunie met 19 landen inmiddels gaat functioneren zonder dat je een centrale politieke autoriteit hebt? Ik bedoel, Dijsselbloem is het boek getuigd daar prachtig van. Je hebt er een dag- en nachttaak aan gehad om elke keer weer politieke legitimiteit te verzamelen voor noodzakelijke stappen. En dat is een aantal keer kantje boord geweest. En die politici die die legitimiteit moeten verstrekken, die moeten dat thuis verdienen. Dus wat zie je de afgelopen jaren? Ja, dat er eigenlijk een soort renationalisatie van de politiek heeft plaatsgevonden. En dat zie je ook terug in de uitspraken, geen geld naar de Grieken.
Ja.
Terwijl, het was geen geld naar de Grieken. Het overgrote deel ging via Athene naar het Europese bankwezen toe. Dus dat klopte al feitelijk niet. Maar het zet landen ook tegenover elkaar. Terwijl het hele Euro-project natuurlijk bedacht was om Europa verder te brengen in samenwerking, een volgende stap in integratie. Ja, en dat brengt dus me tot de paradox dat je eigenlijk een volgende stap moet zetten naar verdere integratie, terwijl de populariteit van het Europese project ook door nationale politici die de kaart te veel bij Brussel neerleggen. Dat is fout gegaan en niet de eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is heel moeilijk om hier uit te komen. En ik zie niet goed een eurozone vormen zonder verdergaande politieke samenwerking. Anders wordt het echt een heel riskante avontuur. En je beschrijft ook in je boek hoe vaak je noodgedwongen langs de lange rand van de afgrond liep. En dat die eurozone bijna opgebroken werd door Griekenland of Duitsland. Of
kijk, we zijn in deze crisis terechtgekomen. En we zijn langs die afgrond gegaan door grote fouten die natuurlijk in de jaren daarvoor gemaakt zijn. Dat begint, zeg jij zeer terecht, bij de start van de euro. We hebben een monetaire unie gecreëerd, eigenlijk zonder sterke instituties, zonder fondsen, zonder een bankenunie. Terwijl de internationale bankenwereld steeds groter werd en steeds meer integreerde internationaal. Enorme risico's. En we gingen dus zeer naïef die crisis in. Er is natuurlijk wel wat veranderd. We hebben nu grote instellingen. De ECB heeft zich enorm ontwikkeld. We hebben bankentoezicht. Als een bank in de problemen komt, een grote bank, wordt die door Europa afgewikkeld, zoals dat heet. Met andere woorden, gesaneerd. We hebben een bankenfonds, we hebben bankenregels.
Maar staat dat, als ik u mag onderbreken, nu helemaal los van het anti-Europese sentiment wat er overal opduikt? En het populisme dat overal opduikt?
Nee, natuurlijk niet. Dus het populisme is enorm gevoed door deze crisis. Nog in die gevaarlijke mix met migratie en terrorisme. Maar het is wel interessant dat het grootste project wat in Europese integratie de afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, die bankenunie. Daar is ook in Nederland heel weinig discussie en weerstand over geweest. Waarom? Omdat mensen vrij snel, tenminste het lukte mij om aan mensen uit te leggen, wij in Nederland kunnen niet in ons eentje die grote internationale banken die ook hier zitten onder controle krijgen als we dat niet gezamenlijk afspreken. De eisen aan banken moeten omhoog, ze moeten steviger worden, maar dat spreken we internationaal af. Dus er is nog steeds een sterk argument, soms voor Europese samenwerking, maar niet altijd. Dus als je zegt, de enige manier waarop het kan is een totale politieke unie. Daar ben ik buitengewoon kritisch over. Ik geloof niet dat hele grote beleidsterreinen die nu nationaal zijn, de volksgezondheid of ons pensioenstelsel, dat die naar Brussel toe moeten. Ik geloof dat niet. Ik denk niet dat dat nodig is. Ik zou het ook vanuit het populisme, als je het populisme een groot cadeau wil geven, de extreme anti-Europese retoriek een groot cadeau wil geven, dan moet je die agenda doorvoeren die niet nodig is.
Speelt u de vijand in de kaart?
Dat argument snap ik. Ik zei al net, wat volgens mij eigenlijk nodig is, is nu het minst populair. En ik heb het ook niet over een totale politieke unie waarbij je heel Den Haag zo onver naar Brussel verhuist. Daar gaat het me niet om. Maar het gaat, vermag niet goed in te zien hoe we een meer robuuste euro kunnen maken voor de toekomst met goede instituties. Een bankenunie is daar één van. Maar waarbij je als het puntje per paaltje komt en er breekt weer een crisis uit en die komt er een keer aan. Zo gaat onze economie nou eenmaal. We hebben toptijden en we hebben slechte tijden. Dat je niet meer een centrale vorm van politieke autoriteit hebt. Noem het een Europese minister van Financiën, noem het een centraal budget. Waar je niet de hellegang die we de afgelopen jaren hebben gezien, dat het maar kantje boord is of landen elkaar nog willen verstaan in eensgezindheid voor een aanpak.
Het interessante is dat zelfs in deze crisis, dat is wel op één uitzondering na, zijn we in de eurogroep altijd gezamenlijk de deur uitgegaan. Ja, soms waren de nachten lang, soms zat er bloed aan de paal.
Het hele boek is één grote strijd.
Ja, maar het is in de politiek gaat om strijd. Eén, twee, in deze crisis, in deze vorm en diepte, hebben we gelukkig lange tijd daarvoor niet gehad. Het was ook extreme omstandigheden.
En dat kan de weersverwachting zal ik maar zeggen. Dat kan ook op korte termijn niet meer gebeuren volgens u.
Nee, financiële crisis zullen er zeker zijn. Er zijn er de afgelopen 50 jaar ongeveer 50 wereldwijd geweest.
Ik vroeg op korte termijn.
De kans in Europa is niet zo groot. Maar het zou zomaar ergens anders kunnen gebeuren. Kijk wat er nu gebeurt in Turkije of Argentinië. Wordt dat een groter fenomeen wat door alle economieën in opkomst gaat spelen? Wat gebeurt er in China, waar een hele grote schaduwbankensector is, waar heel veel slechte investeringen zijn gedaan in het verleden? Wat gebeurt daarmee? En ja, dat zal de economie in de wereld raken.
En dus ook Nederland en dus ook
op
Europa.
Op korte termijn denk ik dat de eurozone er echt veel beter voor staat. Maar Kees heeft gelijk, een aantal van de structurele problemen zijn niet helemaal weg. Die besmetting tussen overheden en banken is verminderd, maar is niet helemaal weg. De concurrentieverschillen tussen landen in de eurozone is er nog steeds en dat leidt tot onevenwichtigheden. Ja. Dus ja, we hebben voorgedrang gemaakt. Maar de risico loert altijd.
Bent u al gebeld door een bank die u graag in wil huren?
Ja.
En wat heeft u gezegd?
Nee, dank u wel.
En waarom?
Omdat, zoals vaak, ik heb in de eurogroep iets van 55 ministers zien langskomen. En veel daarvan zijn daarna naar de financiële sector gegaan. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat niet alleen integriteitsvragen oproepen, maar er zitten ook echt integriteitsproblemen aan.
Ja, u zit tegenover een bankier, hè? Dat weet u.
Ja, ik heb daar natuurlijk geen oordeel over, maar ik heb, werd gebeld door die bank en ik heb doorgevraagd. En het was duidelijk dat men mij wilde om het beleid in Brussel te kunnen beïnvloeden. Snap je?
Dus ja, dat
gewoon
snap ik.
Lobbyist te worden in Brussel. Ik kreeg wel een mooie titel, zoals dat gaat in de bankaire sector, en een heel riant salaris. Maar daar leen ik mij niet voor. En ik vind ook de agenda die daarachter zit, deregulering, kunnen de eisen niet wat omlaag. En die agenda die is in Amerika, wordt die al uitgerold. De bankenregels en de eisen aan banken gaan daar fors omlaag. Die roep komt in Europa ook. En ik ga me niet in dat kamp scharen, in tegendeel.
Het tegendeel betekent bestrijden?
Ja, ik denk dat we daar zeer alert op moeten blijven. Kijk, de Europese regel was eigen vermogen, die banken moeten aanhouden, tenminste 3%. Ik had er in Nederland 4% van gemaakt. Natuurlijk nog veel te voorzichtig. Maar om aan te geven, het moet verder omhoog. De nieuwe coalitie heeft weer gezegd, we gaan terug naar 3.
Ja.
Nu is gelukkig de internationale afspraak gaat ertoe leiden dat de grote Nederlandse banken gedwongen worden naar 5 te gaan. Dus het gaat internationaal en voor Europa nog steeds de goede kant op. Maar in de VS gaat het al de verkeerde kant op. Dus we moeten echt opletten dat we niet weer stappen terug gaan zetten.
Dank u wel. Ik me hoor dan te zeggen, het boek De Eurocrisis ligt in de winkel.
Zo is dat.
Schuim en al, schuim en al. Schuim wel eens met Margriet Brandsma. Ja, in de journaal zagen we net dat in Rusland de mensen de straat op gaan omdat ze boos zijn over de maatregelen die de pensioenen gaan raken. In Nederland worden de komende weken uitgebreid gediscussieerd over het pensioenstelsel. En de FNV heeft op hoge toon geëist dat de AOW-leeftijd weer teruggaat naar 66. En ook in Duitsland is er een probleem met de inkomenspositie van ouderen.
Ja, de regering Merkel heeft afgelopen week een besluit genomen over een heel belangrijk onderwerp uit het regeerakkoord. Inderdaad, de pensioenen, het staatspensioen. Kort gezegd komt dat besluit erop neer dat de hoogte blijft op het niveau van nu tot ongeveer 2025. Van belang, omdat het de afgelopen jaren nogal eens daalde. En nu wil die Duitse regering dus duidelijk maken, ook ouderen moeten profiteren, meer dan nu, van het feit dat het goed gaat in dit land. Even over die Duitse pensioenen. Dat is wel van belang om te weten. Dat is echt heel anders dan in Nederland. Duitsland kent geen AOW. Je kunt in Duitsland eigenlijk pas pensioen opbouwen bij de overheid als je een baan hebt, als je werkt. Dan krijg je pensioenpunten. En dan geldt, hoe hoger je salaris, hoe meer pensioenpunten, hoe hoger straks je pensioen. Nou, nu waren er de afgelopen week nogal wat commentatoren, onder wie die van die tijd, die zeiden, het is niet eerlijk meer. We moeten echt eens heel goed naar ons pensioenstelsel kijken. Want het gaat niet meer zozeer om jong en oud. Het gaat heel duidelijk om arm tegenover rijk.
Maar betekent dat dat de Duitse ouderen bang is voor een armoedeval?
Ja, de armoedegrens in Duitsland voor ouderen ligt op zo'n 950 euro per maand. Op dit moment zit daar zo'n 16% van de ouderen in Duitsland soms zelfs behoorlijk onder. Heel bekend beeld is intussen ook wel de Duitse ouderen die vuilnisbakken afstroopt op zoek naar statiegeldflessen. Nou zijn Duitsers geen geboren optimisten. Het weer is altijd beter dan het weerbericht. 65% van de Duitsers zegt in de toekomst bang te zijn voor die armoedeval. Dat is overdreven. Maar het gaat nu goed met de Duitse economie. Het is natuurlijk jarenlang niet goed gegaan. Er zijn nogal wat Duitsers geweest die korter of langer werkloos waren. Of die terechtgekomen zijn in die hele grote lage lonensector die Duitsland kent. Ja, die bouwden niks op jarenlang. En dus, zeggen recente studies, het probleem gaat echt wel groter worden de komende tijd.
En maakt het dan nog wat uit of de betrokkenen afkomstig zijn uit voormalig Oost-Duitsland of juist pas na de hereniging?
Het ligt een beetje gedifferentieerd, maar inderdaad, juist in het oosten zijn natuurlijk heel veel mensen na de hereniging in 1990 werkloos geworden. De pensioenen in het oosten zijn ook nog altijd lager dan in het westen. En dat blijft waarschijnlijk in ieder geval ook nog zo tot 2025. En dan kom je natuurlijk bij een heel belangrijk ander thema van de afgelopen week. Chemnitz, grote ontevredenheid. Ja. Er waren de afgelopen week nogal wat Duitsers die zich afvroegen, en dat niet voor het eerst, hè, want we zagen het vaker de afgelopen tijd, waarom gewone burgers, om ze zomaar even te noemen, er geen probleem mee hebben om de straat op te gaan samen met neonazies en hooligans. Daar is heel veel over gesproken de afgelopen week in Duitsland. En mij trof het verhaal van Frank Richter, dat is een Oost-Duitse theoloog. En die zei, die inkomensverschillen tussen Oost en West spelen daar een belangrijke rol in. Veel Oost-Duitsers hebben gezien hoe goed het gaat in Duitsland. Hun inkomen is niet of nauwelijks omhoog gegaan. Ze voelden zich na de hereniging altijd al een beetje tweederangs Duitsers. Ze krijgen nu steeds meer het gevoel dat ze dat ook blijven. Hij zei dat splijt de samenleving. En het was interessant om te zien dat vandaag Duitse kranten dat met hem constateren. Het is niet dé verklaring voor Chemnitz, maar het speelt er wel een belangrijke rol in.
En Merkel zal goed geluisterd hebben.
Ik hoop het.
Dank je wel, Margriet. Burn-out patiënten, daar gaan we het over hebben. De wachtkamers van de huisartsen zitten er vol mee. 1 op de 7 werknemers kampt met burn-out klachten, zo wordt gezegd. En de media berichten over een ware burn-out epidemie. Maar weten we eigenlijk voldoende van het fenomeen burn-out? En zijn de alarmerende berichten terecht? Is stress iets wat bij de moderne maatschappij hoort, of is het van alle tijden? We praten erover met 3 psychiaters, dat moet genoeg zijn. Witte Hoogendijk, Christian Vinkers en Esther van Venema. Maar om te beginnen met de vraag of er sprake is van een epidemie, Esther van Venema.
Ja, ik vrees van wel. Dus ik ben erg blij dat we hier met 3 man sterk psychiaters daar eens eindelijk over van gedachten kunnen wisselen. Want ik denk dat dat de hoogste tijd is.
Vertel, hoe weet u dat er sprake is van de epidemie? Waar zie je dat aan?
Nou, we zien het natuurlijk in onze spreekkamers. We zien het door de aanmeldingen vanuit de huisarts. En ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken. Want burn-out is een beetje een vuilnisbakken-term. Aan de ene kant van het spectrum zitten natuurlijk mensen met een depressie. En aan de andere kant zitten mensen die overspannen zijn, overprikkeld zijn. En die twee hebben natuurlijk ook weer met elkaar te maken. Want bij een bepaalde drempelwaarde kan je met voldoende aanleg een depressie ontwikkelen. Dus dat is ook al iets om zorgvuldig naar te kijken.
Maar u noemt het een beetje een vuilnisbakken term. Maar het is wel iets waar de patiënten of potentiële patiënten mee komen. Die noemen dat zelf al, bijvoorbeeld doordat het allemaal in de krant staat. Ik ben burn-out.
Nou ja, en de vraag is natuurlijk, wij zijn een suggestibele diersoort. Dus de vraag is, als we het er heel veel over hebben met elkaar, als ik nu over jeuk ga praten, dan krijgen we vast ook allemaal kriebel op ons hoofd. Wat is nou concreet inderdaad een aandoening, een maatschappelijke aandoening? En waar is het natuurlijk ook een soort hype, een tijdgeestprobleem, waar we misschien op een hele andere manier naar zouden moeten kijken?
Ja, daar moeten we het eigenlijk nu over hebben. Dat komt bij u, want u heeft in de krant laten weten dat u vindt dat er veel te makkelijk zo'n diagnose wordt gesteld.
Ja, nou, ik denk dat iedereen met stress te maken heeft. En te veel stress is een reëel probleem. Hè. Daar kunnen mensen echt last van hebben. Maar de krant staat vol die alarmerende koppen. 1 op de 7 Nederlanders heeft een burn-out, een burn-out-epidemie. En het probleem daarmee is dat we helemaal niet zo goed weten wat een burn-out is. De criteria verschillen. Het staat niet in het handboek van de psychiaters. Het staat niet in het handboek van de Wereldgezondheidsorganisatie. En het is namelijk niet zo duidelijk wat het is. En het probleem daarmee is, als je niet goed weet wat het is, hoe kan je het dan goed behandelen? Er is inmiddels een miljoenenindustrie ontstaan, met vaak goede intenties om het te behandelen. Maar de vraag is of het echt werkt. En ik denk dat we af moeten van een nieuwe labeldiscussie. Want stress die houdt zich niet aan de hokjes binnen de psychiatrie. Die gaat over alle grenzen heen. Stress is heel individueel bepaald, hangt af van de context. Dus zo'n containerbegrip burn-out voegt daar weinig aan toe. En zelfs al wat je ziet, is dat je op een nieuwe manier naar moet kijken. Dus in plaats van kort door de bocht stellige diagnose op basis van vragenlijsten, moeten we denk ik echt op een fundamenteel andere manier naar stress kijken.
Ja, meneer Witte Hoogendijk, u denkt dat er een sprake is van een epidemie?
Nou, een epidemie is een groot woord, maar ja, 3 dingen in het kort. 1 is dat het toch echt heel veel voorkomt als je kijkt naar de diagnoses die gesteld worden door huisartsen en bedrijfsartsen. Dus dat is niet iemand die erover klaagt, maar een arts die het vaststelt. Dan zie je dat 15% van de vrouwen en 9% van de mannen daar last van heeft. En een stille getuige daarvan is de hoeveelheid medicatie die Nederlanders slikken om zich wat rustiger te voelen. Meer dan 1 miljoen mensen slikt benzodiazepines, dus kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen. 10% van de mensen die bij de huisarts komt gebruikt te veel alcohol. Er wordt cannabis gebruikt veel. Het probleem daarbij is...
Die pillen worden overigens door u voorgeschreven.
Ja, door de huisarts.
Ook door psychiaters.
Die worden ook door ons voorgeschreven, dat klopt. Dus in die zin is er al sprake van een zekere medicalisering. Maar ik denk dat het belangrijke aspect van het woord epidemie is... Dus dat als het een epidemie is, dan is het als de AIDS-epidemie. Dan zal je zien dat er een grote groep binnen een risicocohort... Dus bij AIDS was dat de homoseksuele groep met name. Maar bij ons is dat bijvoorbeeld de groep ouderen, een groep jongeren... mensen van niet-westerse afkomst en mensen misschien met ook een psychiatrische achtergrond... die extra kwetsbaar zijn voor stressoren van buitenaf. En dat zie je ook, dat die 10% die bij de huisarts komt die te veel alcohol gebruikt... dat is 30% in een psychiatrische populatie. Mm-hmm. Die 10% die mensen die spinus gebruikt, dat is 30% bij de 80-plussers. Dus je moet heel erg goed kijken naar welke subgroep je kijkt... en dan zou het wel eens epidemische vorm aan kunnen nemen. Ja.
Dan wil ik toch even wat nader inzoomen op de eigenschappen van deze ziekte. Want waar merk je dat aan in je omgeving, dat iemand op weg, of aan jezelf... dat iemand op weg is burn-out te geraken?
Ja, dus ik ben het niet helemaal eens met Christian Vinkers... dat het een slecht omschreven begrip is. Ik ben het wel mee eens dat er meer onderzoek nodig is... en dat is ook belangrijk dat dat kan gebeuren... Maar je moet voorkomen dat je door die begripsverwarring het kind met badwater weggooit.
Ja, dus is mijn vraag, waar merk je het aan?
Ja, dus die huisarts die weet donders goed wat de definitie is van overspannenheid en van burn-out. En van overspannenheid is de definitie dat je een aantal symptomen van een rijtje van 8 hebt... wat iedereen wel herkent van slecht slapen, prikkelbaarheid, kort lontje... niet tegen harde geluiden kunnen, uitgeput voelen, dat soort symptomen. Als je daar 3 van hebt, dan heb je voldoende aan... het eerste criterium voor overspannenheid. En dan moet je ook nog meer dan 50% minder functioneren in werk en privé... dan dat je voor je overspannenheid deed. En je moet niet een andere aandoening hebben.
Maar er zit natuurlijk heel veel overlap mee in concepten zoals depressie en angst. En volgens de richtlijnen mag je een burn-out vaststellen naast een depressie of een angststoornis. Kijk, het probleem met al die alarmerende taal is dat mensen zich ook een beetje zorgen gaan maken. Dat ze bang worden. Dat ze denken van, oh nee, we kunnen er niet meer goed tegen. Er is een massale epidemie. Terwijl, ik denk, als je naar de cijfers kijkt, al 30 jaar evenveel depressie. We geven onze geestelijke gezondheid steeds een hoger cijfer. Kijk, ik ben geen positiviteitsguru. Te veel stress is een reëel probleem. Maar we moeten niet doen alsof het een nieuw iets is en dat het de spuigaten uitloopt. Want je maakt mensen afhankelijk.
Nou ja, ik vind het grootste risico dat mensen zich weer telkens meer eigenlijk bij dat medische loket gaan melden. En de echte psychiatrische aandoeningen, helder, daar hebben we niet eens discussie over. Maar een burn-out is natuurlijk een ontregeling van het stresssysteem door te veel stress. En dat stresssysteem was ooit bedoeld om tijgers en orkanen misschien het hoofd te bieden. En nu merken we dat we veel te veel stress hebben. En wat eigenlijk de heer Dijsselbloem zei al eerder bij u aan tafel... ik denk dat solidariteit alleen overeind blijft als mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat dat ook voor dit onderwerp gaat. Ik vind niet dat al deze mensen naar het medische loket moeten lopen.
Maar hoe weet je, want dan zeg je van nu hebben we meer stress dan ooit. Hè? En dat klinkt wel logisch, want mensen zeggen ja, ik heb een iPhone en ik moet dag en nacht bereikbaar zijn. Het klinkt allemaal plausibel, maar je hebt ook dingen die plausibel zijn die niet kloppen. Alsof mensen vroeger in de savanne lekker aan het chillen waren en af en toe hard moesten lopen. Als er antiloper er was...
Ja, die tijger vond ik ook niet zo'n rustgevend beeld, eerlijk gezegd.
U had maar het over hier een zijn tijger. Toch weinig tijgers, vind ik, in onze samenleving. Dus wij hebben een ander soort tijgers. En dat is inderdaad die schermtijd. Daarvan is aangetoond dat hoe meer schermtijd, hoe minder welzijn eigenlijk. We hebben een bepaalde opvoedstijl met elkaar tegenwoordig... waar ook twijfel over is of dat nou de juiste is. Alles moet leuk zijn tegenwoordig. Terwijl het leven is een 7, zei iemand mij ooit. Ik vind dat een veel realistischer idee. Dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan te veel stress.
Mag ik dat aan u vragen, meneer Hoogdijk? Is het het brein eigenlijk, want dat komt hier een beetje uit voort, te klein voor al die prikkels die wij in onze moderne samenleving hebben?
Ja, dus dat is een interessant punt. We hebben dat met Wilma direct beschreven in ons boek, wat vorig jaar uitkwam, van Big Bang tot Burnout. Zijn we de hele evolutie teruggegaan en gekeken wanneer ons eigen stresssysteem daarin komt. En dan zie je het bij de vis al in aanleg. Alles aanwezig waarmee wij nog steeds reageren op stress.
De vis?
Ja. En dus die heeft dezelfde...
Waar merk je dat aan?
Nou, die heeft dezelfde cortisol en adrenaline... wat die gebruikt om te vluchten of te vechten. En dat zijn dezelfde stoffen die actief worden... als wij een mailtje krijgen over een dreigend ontslag. Dus daarvan kun je niet vluchten, je kan er niet fysiek tegen vechten. Dus je kan je voorstellen dat dat niet efficiënt ingezet is. Maar dat zijn wel de fysiologische reacties die ons lichaam dan oproept. Een snellere hartslag en klamme handen, waardoor je je gealarmeerd voelt. Je denkt dat er iets aankomt waar je iets tegen kan doen. Terwijl je gewoon rustig dat e-mailtje zou moeten beantwoorden. Dus er is een mismatch ontstaan tussen wat er op ons afkomt in de maatschappij en hoe we daar fysiologisch op reageren.
En hoe is dat die mismatch ontstaan? Nou, dat want je zou ook verwachten, het lichaam kan veel herstellen van wat hem is aangedaan, dat dat ook geldt voor die te veel prikkels. Dat dan het brein zich aanpast aan hoe wij er nu tegenover elkaar staan.
Ja, nou het interessante is dat wij, Est van Venema en ik zijn favoriet of fan van de normaalverdeling. Dat is dat in een populatie is alles volgens een normale manier verdeeld. Dus het gros van de mensen zit in het midden, is gemiddeld. En je hebt een groepje mensen die zijn extreem stressbestendig en je hebt een groepje mensen die zijn extreem stressgevoelig. En wij in onze bubbel zijn vaak stressbestendig. Dus wij denken vaak, oh, wat is het probleem van dat mobieltje? Het is leuk, nieuwe informatie, nieuws. Terwijl er is een groep in de maatschappij, en dat is de groep die ik net noemde, de oudere psychiatrische patiënten, minder met een lage IQ en misschien ook jongeren, die daar wat gevoeliger voor zijn en die dus meer kwetsbaar zijn voor alle nieuwe dingen die er op ons afkomen.
En die leiden dan eerder dan anderen aan een burn-out?
Ja.
Want dan hebben we meteen de verschijnselen te pakken. Ja. En dus ook uw diagnose als psychiater.
Ja, het is wel iets te kort door de bocht wat mij betreft. De basis is natuurlijk twijfel. Hè? Wat is het nou? Want zeg, ja, de opvoeding en de stresssystemen niet meer bestendig. Ik vraag het me af of dat zo is. Kijk, het is voor veel mensen herkenbaar, maar met simpele verklaringen. Het is denk ik van alle tijden om ook de nieuwe generatie en de opvoedstijl de schuld. Aristoteles gaf al de nieuwe jongere generatie de schuld.
Dat is lang geleden alweer.
Dat is een paar eeuwen geleden, ja. meen ik toch. Ja. En ik denk dat we goed kunnen zeggen, er is natuurlijk wel een reëel probleem van te veel stress. Maar een nieuw label gaat er niet bij helpen. En net doen alsof we weten wat het is. Dan help je mensen die er echt reëel last van hebben, help je daar niet mee. Want die komt dan bij u en die zegt dan van ja, mijn stresssysteem is stuk, heb ik gehoord. En ik ben niet goed opgevoed. Die arme millennials, die krijgen met van alles te maken. Ik denk dat je mensen perspectief moet bieden. En dat je over bestaande dingen heen moet kijken. En moet zeggen, we moeten het op een nieuwe manier aanpakken. We moeten kijken, hoe kun je nou een uniek stressprofiel maken? Dus dat hangt van je omgeving af, hoe je in elkaar zit, je biologie. Hoe kun je daar een soort stresspaspoort van maken en veel beter voorspellen wie de last krijgt van stress? Daar hebben mensen veel meer aan dan eigenlijk een discussie over een label waar niemand het echt over eens is.
U pleit, collega Vinkers, u pleit in uw artikel in de krant voor meer onderzoek naar deze aandoening. Onderzoek kost heel veel geld, kost heel veel tijd. Mijn voorstel zou zijn dat totdat u die resultaten heeft, dat we met elkaar ons gezond verstand gebruiken, minder tijd op die telefoon zitten, meer gaan hardlopen en misschien eens afspreken met elkaar om elkaar in de ogen te kunnen kijken.
Het probleem van, ik ben het met u eens, maar het probleem van een algemeen begrip als burn-out is dat je van die generieke stresstips krijgt, hè? Van 10 stresstips en nummer 7 zal u verbazen. Hè? Tips waar iedereen wat aan heeft. Hardlopen, goed eten, goed slapen, minder stressen, wat het ook mogen zijn. Terwijl het juist heel individueel bepaald is. Het probleem zit hem er ook in dat heel veel mensen last hebben van stress. Veel mensen last hebben van depressie. En dat hoeveel erin geïnvesteerd wordt, relatief natuurlijk veel minder is dan mensen er last van hebben.
De vraag is natuurlijk, want mensen hebben er last van, zoveel is zeker. Wat je eraan kan doen als psychiater, hulpverlener par excellence. Hebben we het dan over pillen? Hebben we het over, wat u net eigenlijk zei, eigen verantwoordelijkheid nemen?
Ja, leefstijl, eigen verantwoordelijkheid.
Maar dat betekent dus dat je gewoon je eigen stijl moet veranderen zonder dat we de hulp van u als
wat is het alternatief? De wachtlijsten zijn torenhoog, de GGZ is verstopt. Moeten al die mensen zich dan weer bij ons gaan melden? En dat kunnen we niet eens waarmaken.
Ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Enerzijds sluit ik me hierbij aan. Ons nieuwe boek wat dit jaar uitkomt, dat heet Leef als een beest. En dat gaat erover dat je iets meer moet gaan leven zoals we al miljarden jaren doen.
Toch die tijger weer.
Toch weer leven, meer buiten, meer bewegen, beter op je voeding letten. Dat zijn de zaken die net genoemd zijn. Maar ook beter beseffen dat we echt beest zijn. Dat we fysiologisch nog niet zo veranderd zijn. En dus dat we daar rekening moeten houden. Maar een ander ding is...
Maar ik kom met mijn klachten en naderende depressie of burn-out naar u toe.
Ja.
En dan zegt u, ja, maar je moet je gewoon realiseren dat je een beest bent. Dan ga ik nog niet gelukkig naar huis. Dus de vraag is, wat doet u als hulpverlener?
En wat voor beest bent u?
Ja, dat laat zich raden. Nee, maar zonder gekheid. Er komen mensen naar u toe en die willen hulp. Ja. Wat doet u?
Het punt is, van dit is binnen het publieke domein. Hè, wat mensen zelf kunnen doen straks. Een ander punt is dat de huisarts natuurlijk een heel cruciale rol hierin heeft. Want dat is nog niet de medicalisering. De huisarts staat juist aan de poort van de medische discipline. Dus die kan proberen, en daar is een vast therapieschema voor beschikbaar, zowel over spanheid als voor burn-out, wat hij in drie fases, de crisisfase, de probleemoplossingsfase en de toepassingsfase, met de patiënt kan doorlopen zonder dat hij naar een psychiater hoeft.
Ja. En u zegt dat hoef ik niet te doen, want ik zeg gewoon, je moet het zelf oplossen.
Nou, ik denk dat het en-en is, en dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar ik denk dat al deze mensen via de huisarts naar de psychiater gaan verwijzen, dat een zinloze exercitie is. Dat kunnen we ook nogmaals niet waarmaken. Ik denk nogmaals dat die verantwoordelijkheid voor die leefstijl in een samenleving die de laatste decennia dramatisch is veranderd, ik denk dat we daar de discussie over moeten voeren, naast dat wij onze medische verantwoordelijkheid natuurlijk moeten nemen. Dat staat buiten kijf. Dus daarom ben ik zo blij dat we hier aan tafel zitten. En ik denk dat we het hier veel vaker over moeten hebben met elkaar.
Waar het vaak over gaat is over de relatie met het werk. Ja. Mensen werken te hard, te lang, onder te veel druk, uit angst ontslagen te worden. Is dat ook uw ervaring dat dat type patiënt vaak werkgerelateerde problemen heeft?
Nou, het is vaak als probleem gelokaliseerd bij de werkgever, omdat de werkgever een paar miljard per jaar betaalt aan dit probleem. Dus ja. Mensen die burn-out zijn 240 dagen afwezig. En dat kost in Nederland bij elkaar 1,7 miljard.
Maar is het ook de oorzaak
Nee, dus dat is niet de oorzaak. Want de oorzaak is juist de combinatie van werk en privé. Omdat mensen privé steeds gevulder leven krijgen. Dus met de mantelzorg, maar ook met dat stomme mobieltje wat overal non-stop doorheen piept.
Dat is toch niet goed, hè, die mobieltjes. Die moeten we met z'n allen maar wegdoen. Er was laatst nog een hele mooie studie, maar die wordt niet genoemd, over honderdduizenden kinderen die schermtijd deden. We kijken niet naar wat ze doen op de mobiel. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Maar die liet zien dat het overslaat van een ontbijt meer impact heeft op je geestelijke gezondheid dan je schermtijd. Dus het is ook met je de tand destijds om dan nu de mobiel de schuld te geven van alles. Te veel is niet goed, dat is prima, maar we moeten waken voor simpele oplossing. In Nederland werken we veel meer part-time dan in Vlaanderen, terwijl de burn-out cijfers vergelijkbaar zijn.
Dus zijn die überhaupt over de hele wereld ongeveer gelijk?
Nou, het concept wisselt nogal. Zelfs in Nederland, als je de CBS-cijfers bekijkt, dan zie je dat ze de definitie op basis van een vragenlijst doen, wat gewoon niet zo heel valide is, maar die wisselt ook nog eens over de jaren. Maar zelfs als je aanneemt dat het zo is, dan zie je tussen mensen tussen de 15 en 25 jaar, zie je eigenlijk gewoon een rechte lijn in de prevalentie van hoe ze dat aangeven. Dus dat is ook een gevoelskwestie.
Als je kijkt naar het aanpalende ziektebeeld depressie, dan zie je dat wereldwijd dat vanaf volgend jaar op de tweede plaats staat van de meest belangrijke ziektes in alle landen dus, na hart- en vaatziekten. En vanaf 2030 staat zelfs op de eerste plaats. Dus dat zijn wel ziektebeelden die mondiaal voorkomen.
Ja. Ja, maar u bagatelliseert, als ik heel even nog mag, het gebruik van die telefoon. En daar ben ik het niet mee eens. Hè. Social media companies zoals Facebook is bezig, laatst een artikel op RTLZ, om te kijken of zij daar wat schermtijd in kunnen, hoe zeg je dat, een device kunnen ontwikkelen waardoor dat af en toe uitgezet kan worden. Dat doen ze niet omdat ze zo bezorgd over ons zijn, maar omdat ze nattigheid voelen en denken op een gegeven moment komen er klachten. Want het activeert het beloningssysteem, het is een vorm van verslaving. Ja. Telefoon en cocaïne heeft niet zo heel veel verschil. Dus
nou,
daar zit wel een groot probleem.
Ik hoop dat er nog wel verschil zit tussen cocaïne en telefoons.
Ik
wil het zeker niet bagatelliseren. Maar we moeten ook niet moeten waken, want dat is eigenlijk de kern van mijn betoog. We moeten waken voor simpele van, we hebben een nieuw label, burn-out, en we weten waar we het over hebben. We moeten veel meer terug naar de basis van wat het nou is. En schermtijd, prima. Dus een stresssysteem wat het niet meer doet, nou, laten we het onderzoeken. Maar heel veel weten we niet en laten we daar dan vanuit gaan, in plaats van te doen alsof we heel veel weten.
Ik moet afronden. Hartelijk dank voor de deelname. U zei zelf al, het is heel goed dat we nou eindelijk eens over gaan praten. Het zal niet de laatste keer geweest zijn, denk ik, want het is een belangrijk onderwerp. Tot zover Buitenhof. Nog een mooie zondag. Dank u wel.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.